Marathon Interview.
Ja, welkom terug bij het tweede uur van het Marathon Interview, waarin Pieter van der Wielen spreekt met Noorie Beijer. Het eerste uur, het ging meteen al over nieuws lezen, waarop ze nog heel vaak wordt aangesproken tot haar eigen verbazing. Het is een soort van levenslang, stelt ze vast, niet ontevreden hoor, al doet ze het al 6 jaar niet meer. Als nieuwslezer is ze in het diepe gegooid. In Suriname, waar ze mee begon en hier eigenlijk ook. Ze werd in Suriname door een vriend benaderd omdat de nieuwslezer staakte. Uit meegevoel voor die vriend heeft ze toegestemd en toen ze er eenmaal zat, vond ze het leuk. Het was niet alleen maar voorlezen, maar ook eindeloze teksten inkorten, tot ze begreep wat er stond. Want dat is de essentie, zegt ze nu, dat je begrijpt wat je voorleest. En dat je wil dat de mensen luisteren en horen wat je zegt. Later in Nederland was de roep: we willen een zwarte emmer. Dat riepen ze bij het journaal toen Fred Emmer wegging. Nora Lee werd dus de zwarte emmer. Hoofdredacteur Brussen had in Engeland gezien hoe zwarte nieuwslezers binnenkwamen en hij wilde dat hier ook. Vond ze niet vervelend dat ze benaderd werd vanwege haar kleur. Het is eigenlijk onbetamelijk om er zo tegenaan te kijken, ook al speelde het misschien mee, maar niet voor haar. Nora Lee wilde gewoon het beste uit haarzelf halen. Ze was ook gedreven omdat ze niet wilde, zelfs niet mocht falen. Eugénie Herlaar was trouwens de eerste zwarte nieuwslezer. En moest wel even gezegd worden, was in de jaren 60. Toen viel men erover dat Eugénie een vrouw was. Dat was geen probleem meer toen Nora Lee begon. Dus toen viel het opeens op dat ze zwart was. Ook is er maar 1 keer direct iets tegen haar gezegd. De kritiek was vaak omvloerst, indirect. Haar kleding, haar uitspraak. Ben je een icoon geworden in de Surinaamse gemeenschap? Dat het zo was, drong pas tot haar door toen ze het er langer deed. En pas echt toen ze wegging. Dat de Surinamers zichzelf in haar herkenden. Dat ze vertegenwoordigd waren, dat ze ertoe deden. Norlie's moeder, sterke vrouw, hele strenge vrouw. Veel sterker dan ik, zegt Norlie. Ze had zich vrijgevochten van haar vader en van haar land door alleen naar Curaçao te gaan om les te geven bij de fraters. Daar ontmoette ze haar latere man, die ook uit Suriname kwam, aangetrokken door het werk dat daar ontstond door de raffinaderij. En daar is Norlie geboren. Op Curaçao, het was een fijne jeugd, een huis aan zee, met nonnen op school die uit Nederland kwamen en de leerkrachten ook. Molens, klompen, koeien, de Rijn, Lobit, ons land. Jongens die haasje overspeelden en dichtgestrikte schoenen hadden met wollen kniekousen. Vader overleed plotseling toen Norlie 10 was. Hij viel in slaap bij de radio, net als altijd. Hij werd alleen niet wakker. Hersenbloeding. Moeder bleef alleen achter met 6 kinderen en ze stuurde Norlie naar Nederland, naar het internaat. En daar zag ze helemaal niet tegen op, want ze vond het een avontuur. Opnieuw naar nonnen, met allemaal meisjes in Roermond. Was het leuk? Het was koud. Andere kleren, ander eten. Norlie was de andere, ander huidje, nageroepen op de fiets. Daar trok ze zich niets van aan. En nee, het was niet eenzaam. De vriendinnen waren de nieuwe familie. Maar toen het nieuwe eraf ging, werd het minder leuk. Je kon niet lezen wat je wilde bijvoorbeeld. Ze las Anne Frank stiekem in een klerenkast. Je hebt geen aanleg voor eenzaamheid, constateert Pieter. Ik vind het wel fijn om alleen te zijn nu en dan, zegt Norlie. Reageert u via marathoninterview@vpro.nl of twittert u met hashtag marathoninterview. We beginnen aan 2e uur. Het woord is aan Pieter van der Wielen en Norlie Beijer.
Terug in Suriname in de jaren 70. Het moment van onafhankelijkheid. Een hele nacht feest zoals ze dat in Paramaribo kunnen. 1975. Het land is eindelijk onafhankelijk. In het paleis staat de volgende ochtend, is een bekende anekdote, de vrouw van Ferrier in haar ochtendjas. En kijkt uit over die stad waar iedereen iets later dan normaal op gang komt met een kater. Veel mensen waren weggetrokken. Onder andere Hindoestanen en een aantal Chinezen. Er waren wel sombere geluiden. En er was het gesnoef in Nederland van mensen die terugkeerden, die daar hadden gewerkt voor het gouvernement. Die zeiden: het wordt niks zonder ons. Die Surinamers kunnen helemaal niet zonder ons. Eigenlijk is het tragische, als je nu terugkijkt naar documentaires over die tijd of andere verslagen, dat het niet zo goed gelukt is na 75.
Ja, het is treurig. En er was zoveel optimisme, er was zoveel hoop. En er was zoveel reden dat het goed had kunnen gaan. Het kon, alles was eigenlijk voorhanden. Het was een hele vruchtbare bodem voor een onafhankelijk land, letterlijk en figuurlijk.
Er waren materialen, bauxiet en andere dingen.
Dat hebben ze natuurlijk nog steeds. wat dat betreft is het een schatrijk land. Maar ja, het is die politiek, het is de mensen die het doen. Ja, dat is overal natuurlijk zo. Het zijn de mensen die het soms verpesten.
Maar wat is dat dan?
Ja, ik ben geen psycholoog wat dat betreft. Dus ik kan alleen maar dingen vermoeden en denken, misschien is dat het, misschien is het zo, misschien is het dat. Ze zeggen van Surinamers wel eens, het is een krabbeton. Elke krab die omhoog probeert te kruipen, die wordt dus teruggedrukt door de anderen. En het is gevleugeld in Suriname, ze lachen er zelf om. Maar het is ook wel zo. Maar ja, je hebt hier in Nederland heb je het ook. Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, wordt het ook afgehakt. Dus wat dat betreft zijn wij dan dicht bij elkaar. Alleen hebben we daarover krabben en hebben ze het hier over gras. Ik weet niet wat het is. Het ligt misschien toch aan de geschiedenis van zo'n land. Dat is bij elkaar geraapt. Het is een creatie geweest van Nederland zoveel eeuwen terug. En nou ga ik het heel kort door de bocht zeggen. Het is eigenlijk een creatie gemaakt zonder liefde. Het ging om geld. Het ging om winst. En daar moest alles voor wijken. Daar kwam geen grijntje passie bij. En ik denk dat dat geen goede bodem is om iets te maken. Een kunstenaar die maakt iets uit omdat hij niet anders kan, omdat hij dat wil en hij wil het mooi doen zoals hem ingegeven is. Maar als je een land maakt, dan moet je eigenlijk ook die passie hebben. En die was er natuurlijk niet. Die was er niet. De enige passie die er was van, hoe kunnen wij ons verrijken? Hoe kunnen wij groter worden? Hoe kunnen wij een imperium worden? Nou ja, zo is Suriname eigenlijk ontstaan.
Met al die verschillende groepen die daar samenleven, ja. Maar eigenlijk ook een beetje langs elkaar heen leven in zekere
ja,
zin.
Ja, maar het is ook doordat je, als je de koloniale heerser, die was er ook één van verdeel en heers. Want als je verdeelt, dan kan je makkelijker die partijen laten doen wat jij wil. Dus dat is ook zo diep erin geworteld. Ik denk dat je daar de oorzaken moet zoeken van een land wat wel alles heeft om voor een goudmijn, letterlijk. Ja. Ze hebben alles. En het toch niet lukt.
Nou is het ook wel een enorm iets. Machtsoverdrachten of onafhankelijkheid. Zeg maar een hele regering met zoveel mogelijk medewerkers die er vandoor gaan. En dat eigenlijk in zo kort mogelijke tijd moet overdragen aan een onervaren nieuwe ploeg. Dat is ingewikkeld. Wat er gebeurde in die eerste jaren na de onafhankelijkheid, en ik heb het alleen maar uit boeken en films, is dat er dan ineens een gat in de weg zat dat niet meer gerepareerd werd, dat na een regenbui de weg onbegaanbaar was, dat er merkwaardige projecten niet meer afkwamen, spoorlijnen zonder stations. Dat zijn eigenlijk de verhalen die zijn blijven hangen.
Ja, het is waar, maar het is ook niet waar. Er was heel veel elan om het goed te doen. Er was ook heel veel geld. Er was 3,5 miljard gulden toen nog in die tijd, wat Nederland dus beschikbaar had gesteld voor de opbouw van het land. Weliswaar dat het dus een soort vestzak-broekzak was, want alles wat in Suriname aanbesteed werd aan nieuwe wegen, aan die spoorlijn waar je het over hebt, dat moest allemaal gebeuren met Nederlandse ondernemingen. Dus dat kwam allemaal wel weer terug. Maar goed, er was heel veel elan om er echt iets van te maken. En dat het dan toch niet lukt, ik denk dat mensen op een of andere manier elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Wanneer er zoveel geld tot hun beschikking is en dat ze elkaar gaan aftroeven. Het is heel banaal en heel triviaal ook wat ik zeg. Maar ik denk dat dat wel, dat schort eraan. Mensen die zijn niet bezig met echt iets maken. We zijn alleen bezig van, wat zit er voor mij in? En hoe word ik er beter van? En als je die instelling hebt, wat heel veel mensen wel hebben, maar als je die instelling hebt, dan moet je, ik weet niet van wat voor huizen komen, om er dan samen toch iets van te kunnen brouwen. In Suriname gebeurt dat niet. Dat is in elk geval niet gebeurd. In Nederland heb je natuurlijk een hele andere geschiedenis, ook veel oudere, langere geschiedenis. Maar in Suriname, waar mensen bij elkaar zijn geplemd, om het maar zo onbeleefd te zeggen.
En een deel als slaaf.
En een deel als slaaf, zo is het begonnen. En die moeten dan toch samen iets ervan zien te maken. Dus die krabbeton, dat is een goede metafoor eigenlijk. Weet je, dat je elkaar dus steeds naar beneden duwt. Je wil wel omhoog, maar dan is die ander die je wil ook omhoog. Dus dat is, het is moeilijk en het kan desastreus zijn. Je ziet wat er is gebeurd in Suriname. En dat het in die eerste jaren, het ging goed. Maar het verslonsde, omdat het geld, denk ik, niet goed genoeg gekanaliseerd werd. Of omdat het niet goed gecontroleerd werd. Of het werd te goed gecontroleerd en de corruptie stak op. Nou ja, het dreef af. Binnen 5 jaar was het dus rijp voor de militaire coup.
In het begin was het president Ferrier, de gouverneur Ferrier, die de eerste president werd. Het is eigenlijk al iets heel opmerkelijks dat iemand de laatste heerser van het Oude Rijk is en meteen ook de eerste heerser van het Nieuwe Rijk. Dat zegt iets over de man en zijn talent en zijn populariteit misschien. Maar het zou ook kunnen duiden op gewoon een gebrek aan beschikbaar ander talent met ervaring.
Ja, het is allebei. Het was eigenlijk min of meer vanzelfsprekend dat Ferrier als de laatste gouverneur, dat hij de president zou worden. Ik kan me eigenlijk niet herinneren. Ik heb het nog wel eens nagezocht. Ik weet ook niet of het in dat boek als zodanig staat beschreven. Want er is een biografie, John Jans van Galen heeft een biografie over Ferrier geschreven. Waarom hij president werd. Ik denk dat het was zo vanzelfsprekend. En er was geen ander beschikbaar op
dat
moment.
Een soort vader des vaderlands misschien.
Dat was hij absoluut. Hij was een vader des vaderlands.
Wij woonden vroeger in Oegstgeest bij hem in de straat.
Oh ja.
Dat is een grappige anekdote. Yeah. Want dat was een heel net, beetje bekakt dorp. Waar voornamelijk blank. En eigenlijk de enige zwarte in onze straat, dat was de familie Ferrier. En die waren zo chic. Ik had een beetje een merkwaardig beeld van wat een zwarte was. Dat waren mensen tegen wie je enorm opkeek. Want het waren keurige mensen natuurlijk.
Maar hij woonde
tegenover ons.
Hij woonde er al, hè? Ja, want hij is dus in 80 uit Nederland, uit Suriname weggegaan.
Ja, en ik ben van 74. En
oh ja, dus dan heb je hem dan daar meegemaakt. Ja, ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren hoe die man wegging. Hij heeft er dus uitgehouden, die coup. Hij heeft die coup aangekeken. En dat was dus in februari 80. En in augustus van dat jaar zei hij vaarwel. Omdat hij het parlement dus het parlement werd opzij geschoven. En dat was hem dus een stap te ver. Dus toen is hij weggegaan. Maar je vroeg je dus af, hoe kan het dat zo iemand van gouverneur die overstap meemaakt en dan president wordt van het nieuwe land?
Nou, eigenlijk vroeg ik me af, omdat ik dacht dat het zo'n bende is geworden, komt natuurlijk ook omdat je te weinig mensen hebt in zo'n land die de ervaring hebben en de kennis om een land helemaal te leiden. Ik bedoel, het feit dat je moet wenden tot iemand van het oude regime om meteen president te worden, duidt al op dat er gewoon niet enorm veel mensen beschikbaar zijn.
Ja, maar de president in die dagen, dus is niet zoals het nu is, hoor. Die kan je een beetje vergelijken met de koningin.
Was meer symbolische functie.
Was een symbolische functie. Dus het land werd geregeerd door de minister-president. En dat was toen Aron. Ferrier had in zijn vroegere dagen, was hij ook zwaar in de politiek geweest. Maar in zijn latere jaren, toen hij toch was gouverneur, was het eigenlijk alleen maar een vertegenwoordigende functie eigenlijk.
Maar als je het hebt over bestuurlijk talent, dan kunnen we achteraf ook redelijk met zekerheid zeggen dat Aron daar nou niet een toonbeeld van was.
Nou ja, het
is niet hoe die de geschiedenis in zou gaan.
Er is nou net een hele dikke pil verschenen, hè, over zijn leven. Peter Meel heeft jaren gedaan, 15 jaar heeft hij erover gedaan, om de biografie van Aron te lezen, van Aron te maken. Ik heb het nog niet uit, ik ben er wel in begonnen. Dus dat, ik wil niets. Hij was zo'n typische Surinamer. En dan denk ik, ja, het besturen in Suriname is toch anders dan wat je hier in Nederland gewend bent van een bestuurder. Het is moeilijk om nou te gaan omschrijven wat het anders maakt. Het is de andere cultuur die mensen maakt zoals ze zijn. Het is daar met iets lossere hand de zaak dirigeren. De controle die er van onderaf moet komen, zoals we dat hier in Nederland gewend zijn, dat is in Nederland, is in Suriname heel karig. Het is niet ontwikkeld tot de dag van vandaag, niet goed ontwikkeld. Er is geen goed controlerende, geen goed controlerend parlement. De pers is ook maar tot in beperkte mate, vind ik ze, dat ze dus aan hun controlerende functie voldoen. Dus, maar dat heeft allemaal met die cultuur te maken. En dan zouden wij dat wel anders willen, omdat we dat hier in Nederland anders gewend zijn geraakt. En we zijn hier naar, ik ben hier naar school gegaan, dus ik heb het hier ook. Dus toen ik daar kwam, toen zeiden ze ook tegen mij: jij bent veel te Nederlands. Als ik een opmerking maakte: zo moet je helemaal niet denken. Je moet dit en je moet dat. En ik moest dat allemaal van me afschudden.
Ik heb alweer bijna spijt dat ik zo'n opmerking maak over Aron, maar het is gewoon hoe die meestal wordt aangeduid. Die coup in 1980. Suriname moest een eigen leger krijgen. Dat hoort bij een zelfstandig land. Dat leger dat wilde dan een vakbond. En uiteindelijk grijpt een deel van het leger, althans, de macht. Daarvan wordt vaak gezegd dat de meeste mensen dachten: nou ja, we geven ze het voordeel van de twijfel.
Ja, dat klopt. Het ging niet goed met Suriname na die onafhankelijkheid. Dus de eerste 2 jaar, zeg maar, ging het redelijk. Dan had je dus nog die euforie. En toen dat over was, toen kalfde dat echt af. Ik vind dat Suriname niet per se een leger had moeten eisen. En ik vind ook niet dat Nederland daar per se in had moeten gaan om dat leger ook aan ze te geven. Dat is allemaal gebeurd. Het is afgedwongen of wat dan ook. Maar Suriname heeft een leger gekregen. Ik zeg altijd: waarom heeft Costa Rica doet het geweldig goed zonder leger? Waarom moest Suriname per se een leger? Terwijl je... Ja, waarom? Het heeft eigenlijk ook alleen maar ellende gebracht.
Het was waarschijnlijk een soort gedachte van: nou ja, een zelfstandig land heeft nou eenmaal een leger.
Net zoals een zelfstandig land een eigen luchtvaartmaatschappij moet hebben. En een eigen dit en een eigen dat. En sommige dingen die kosten zoveel geld en het werkt allemaal niet. En het... Kijk, die eigen luchtvaartmaatschappij, die SLM in Suriname, dat is allemaal prachtig en goed en wel. Maar het is zo'n slurpt zoveel geld op. Terwijl er andere dingen zijn die je dus beter zou kunnen... Nou, anyway.
Kun je het herinneren, de coup? Kan je het moment herinneren?
Ik kan me heel goed herinneren dat er heel veel commotie was. Er was in aanloop naar die coup, was Suriname zeer onrustig. Aron regeerde op dat moment veel te autoritair. Hij luisterde niet naar wat er bij de mensen omging. Er was heel veel onrust in alle geledingen eigenlijk. En met name bij het leger. De jongens, het waren toen nog jongens, die van hier waren gekomen, die hier in Breda op de KMA hadden gezeten. En hier, die hadden toen het onafhankelijk werd, zijn ze toen naar Suriname gegaan met de belofte dat ze een extra salaris kregen om dat leger daar op te bouwen. Dus er zijn heel wat, met name Surinaamse jongens, die hier in het leger zaten, die hier die opleiding hadden gehad, onder wie Bouterse, naar Suriname gegaan. Maar die waren Nederlands gevormd wat het leger betreft. Ik bedoel, het waren wel Surinaamse jongens in hun doen en laten. Maar wat het leger betreft en wat de mores betreft, van hoe een soldaat is, en dat hadden ze hier allemaal heel goed geleerd. En dat konden ze opeens daar niet. Kwam dat niet tot wasdom. En dat bracht wrijving, want ze konden dat niet bespreken met hun meerdere, die zij eigenlijk niet erkenden ook als hun meerdere. Die meneer die daar kolonel is geworden, ja, die zou hier in Nederland nooit die status hebben bereikt. Zo van de een op de andere dag. Dus het waren allemaal dingen die niet lekker zaten. En Aron heeft daar niet, had daar geen goede tentakels voor. Hij heeft, toen de jongens dus begonnen te roepen: we willen een vakbond en we willen dit en we willen zus, toen heeft hij ze eigenlijk opzij geschoven en gezegd van: ach, dat zijn padvinders.
Padvinders was letterlijk het woord wat hij gebruikte.
Ja, dan moet je natuurlijk niet tegen een militair zeggen dat hij een padvinder is. Dus dat zijn wij niet. Dat is de bekende slipper die hij gemaakt heeft. Maar dat heeft ons wel een coup opgeleverd.
Maar jij was... Je vertelde in het eerste uur dat je eigenlijk vrij plotseling en vrij toevallig nieuwslezer werd. Dat je daar dus op die redactie van het Nationale Kanaal elke dag het nieuws las. Bij een traditionele staatsgreep, nou ja, dan zijn er een paar plekken in de stad die je zeker moet innemen. Waaronder
Dat wisten zij ook, ja.
dus radio waren, en de tv.
Ze waren er ook natuurlijk direct bij ons. Bij, er waren vanaf het moment dat die coup gepleegd werd, toen kwam ik dan op het werk en trof daar soldaten aan.
Want je had dienst die dag?
Ik had
was
dienst,
er...
Ja, nou, ik was er elke dag. Was niet zoals hier, dat je echt in mooie roosters werkt.
Niet de NOS dat je een rooster kreeg.
Nee, ik was er gewoon elke dag, behalve... Maar wij hadden een journaal om 19:30 en daarna was het afgelopen. Dus kwam je de volgende dag weer. Maar dus toen ik daar kwam, toen liepen daar soldaten rond.
Maar je wist wel al dat er iets aan de hand was toen
je
binnenkwam.
Ja, er was geschoten. Er was in maar ik moet, even 8 december niet verwarren met die coup.
8 december 82,
ja, want het was natuurlijk ook een hele heftige dag, hele heftige gebeurtenis. Maar die coup hebben ze dus het politiebureau in brand gestoken. En er was dus toen al heel veel commotie, omdat heel veel politici gevangen werden genomen. Dus toen ik op het werk kwam, toen waren daar soldaten die het nieuws, die mij zeiden van je moet gaan lezen dat wij het land hebben overgenomen. Letterlijk weet ik het niet meer, maar ze hadden een nationale militaire raad gevormd.
Maar zij waren gewapend en wel op de redactie met een geweer over de schouder?
Ja, nog niet. Hè? Dus nog niet. Ze hadden eerst... Er liepen een aantal soldaten rond daar met een losse vlodders. En we schieten en jullie zijn allemaal het lul, riepen ze. En wij lachten
het
ons...
Het lul?
Het lul. Wij lachten ons kapot om die jongens. Vooral omdat er dan eentje was die we dan van vroeger kennen. Wat doe jij nou met het pakje aan en met het geweer over je schouder? Het is allemaal het lul. Nou, gaan jullie zien wat er gaat gebeuren. Dus wij lachten gewoon. Maar ja... Dave, wat wisten wij nou van een coup onder je ogen? Dus ze dachten, het zijn allemaal grapjes. Maar s'avonds kwamen dus kwam iemand, Jozef Slagveer, die was toen journalist. En die was opeens de censor geworden. En die zei van, jullie moeten dit voorlezen. En toen zei ik van nou, ik denk niet dat ik dat ga doen. Doe het zelf maar, of weet ik veel wat. Meneer, ik moet naar huis, ik heb een smoes verzonnen. Ik ben toen weggegaan. En toen ik thuis kwam, toen zag ik de nieuwstafel waar ik normaal aan achter zat. Daar zaten opeens de hele militaire raad. Het waren 6 of 5 jongens. Mannen, jonge mannen, met een militair pakje en met een oesie voor zich. En die oesie die hadden ze dus op de tafel gelegd met de loop naar de kijker. Dus ik zat in mijn keuken, daar stond mijn televisie. En ik keek, ik denk, wat is dit nou? Dus er zaten die heren, die zaten achter die nieuwstafel met in een militair pak, met de oesie op mij gericht, op de kijker. En daar lazen ze dus een verklaring voor van de Nationale Militaire Raad.
Er is ook die... vaak herhaalde verklaring, dan zie je Boutersen en een van zijn kompanen en dan lezen ze zo'n soort verklaring voor en dan sluiten ze af met er is niets aan de hand, alles is rustig.
Dat is een wees gerust, er is niets aan de hand. Dat is een term van Pengel, hoor, van Jopie Pengel. Dat was dus veel eerder, wees gerust, alles komt terecht, zoiets. Dat kan ik me van die militairen niet als zodanig herinneren. Het kan zijn dat ze dat gezegd hebben. Maar het was natuurlijk, je kan zeggen wat je wil, maar als je zo op de televisie verschijnt, dan moet je van goede huizen komen om te denken van, ik ben gerust als ik dat zie.
Ja, dat is precies, denk ik ook, waarom het beeld vaak herhaald is.
Ja.
Maar goed, je bent naar huis gegaan. Je hebt gezegd, bekijk het maar, wat moedig is. Maar...
Ik ben de dagen daarop ben ik wel teruggegaan. En het was natuurlijk heel chaotisch. Wat is dit vooral met Jozef Slagveer? Die is later trouwens vermoord.
Een van de slachtoffers van de decembermoorden.
Ja, dus een van de slachtoffers. Van, wat moet je met hem? Maar wij hebben toen gezegd, want ik was niet alleen op die nieuwsdienst natuurlijk. We hebben toen gezegd, weet je wat, doen jullie nou maar dat binnenlandse nieuws. Daar hebben wij verder geen boodschap aan.
Dus jij zei, ik doe alleen nog maar buitenlands nieuws?
Wij zijn toen alleen buitenlands nieuws gaan doen, ja.
Werd dat
ja.
geaccepteerd, die recalcitrantie?
Ja, dat is eigenlijk... Ja, dat is ook zo raar, hè? We werden nooit... zeggen van, nee, dit moet je doen, of dit zal je doen. Ja, later werden ze dus wel feller. Want wij bleven wel op die nieuwsdienst zitten. En wij wisten wel de ins en outs. Wij wisten wel hoe je de berichten moest binnenhalen, wat je ermee moest doen. Dat wisten zij natuurlijk niet. Dus op een of andere manier hadden ze ons wel nodig. En wij waren, al zeg ik het nog zelf, wij waren keiharde werkers. We werkten echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En vaak nog ook 's avonds om dat nieuws binnen. Dat was heel problematisch. Hoe kom je aan nieuws?
Dus steeds die militairen die konden het wel overnemen, maar ze konden het werk konden gewoon niet.
Nee, ze konden het eigenlijk niet aan. Dus ze wisselden ook steeds van sensor. Dat was dus een functie. En er waren ook steeds andere mensen die dat nieuws dan lazen. Maar dat, ja, het is heel, heel chaotisch allemaal.
Ook buitenlands nieuws wordt natuurlijk op een zeker ogenblik problematisch. Omdat je dan ook te maken
dus
hebt met allemaal dingen.
Ja, dus kwamen ze daar dus over kijken. Het zijn rare taferelen, als ik eraan terugdenk, dat ik dus achter een typemachine zit en dan komt er zo'n jongen, want het waren jongens, we waren allemaal jong. Dan komt er zo'n jonge man, die komt dan binnen met zo'n slinger van die Uzi over zijn schouder. En die kijkt over mijn schouder heen, wat ik daar zit te tikken. En dan roept hij iemand anders erbij en dan wisten ze mompelen wat. En dan moet ik dat veranderen. Bijvoorbeeld, ze waren heel erg met Nicaragua. En Nicaragua was in die tijd dus ook helemaal revolutionair. En daar spiegelden zij zich aan. En dan zeiden ze van, wij schreven dat het guerrilla-strijders waren. Maar dat mocht niet. Het moesten vrijheidsstrijders zijn. We mochten ook geen rebellen zeggen. Het waren allemaal vrijheidsstrijders. Dus dat werd dan echt zo met een klap op mijn schouder. Dus dat ik voel dat staal nog zo, weet je. Dat het geweer dan hier zo op mijn schouder werd geklapt. En dat verander je. En dan dacht ik van, ja, nou doe het zelf maar. Weet je, dus ja.
Maar jij hebt volgens mij een tegendraads karakter. Dat kan ik volgens mij redelijke gerustheid zeggen.
Ja, dat klopt, ja.
En hier heb je ook nog je beroepseer die wordt aangetast. Want je doet dit werk omdat je het belangrijk vindt dat mensen weten wat er in de wereld speelt. En dat moet dus ook waar zijn. Dus die twee, je karakter en je kernwaarden komen in het geding. Maar daartegenover staat een geweer. Een Uzi op je schouder, klap.
Ik denk dat het gewoon jeugdige overmoedigheid is. Dat je daar. Ik was niet bang. Ik was nooit bang dat ze het geweer op mij zouden richten en me zouden gaan schieten of zo. We maakten daar ons altijd met een grap vanaf of met een. Ah joh, schiet toch op, schuif toch eventjes op. Weet je, zo op die manier. Ik kan het me niet voorstellen. Maar dat is gebeurd, dat gebeurde. Dat ze dus bij ons binnen in die redactie kwamen. En er was er één die werd helemaal gek van ons. Want wij altijd dit of dat. En die begon gewoon alles. Het was rond deze tijd, rond kersttijd. We hadden kerststerren gehangen aan het plafond. En dan sloeg hij alles eraf. Ik wil dit allemaal niet. En de boeken gooide hij van de planken af. Jullie moeten naar mij luisteren. Ik wil dit niet allemaal. Nou ja, wij lachten ons dood. Wat is er met jou? En dan heb je te veel gedronken of zo.
Maar waarom bleef je terugkeren? Waarom heb je niet gewoon gezegd, nou, ik vertik het, ik kom niet meer, zoek maar een ander. Ik heb betere dingen te doen.
Ik denk niet dat ik op die manier zo daaraan dacht. Ik dacht wel, zeker in die 2 jaren direct na de coup, dat we misschien toch nog iets zouden kunnen doen. Dat we misschien iets zouden. Want wij wisten hoe je dat nieuws moest maken daar. Wij wisten hoe de ins en outs ervan. En we hadden zoiets van, ja, je moet er wel bij blijven. Want misschien kan je die. Kan je het wel sturen of kan je het keren? Je blijft erbij, dat was het. Dat was het meer. Het werd wel steeds moeilijker, want vlak na die coup kwamen, we noemen ze maar even voor het gemak, de linkse jongens. Die kwamen om de hoek kijken en die gingen die coup claimen. Die trokken dat naar zich toe, want die zagen ook nu hun kans om hun politieke idealen en ideeën ten uitvoer te brengen middels die militairen. Dus dat was heel moeilijk. En die mensen die wisten wel heel goed waar ze het over hadden. Die hadden hier gestudeerd in Wageningen en in Groningen en in Leiden. Dus die wisten heel goed. En sommigen waren heel erg begaan met Mao. En anderen waren heel erg begaan met Albanië. Hoe heet die man daar ook alweer? Met het communisme. Dus het was een ratje toe van politieke idealen. En zij zagen hun kans schoon. En wij moesten dan een soort. Wij waren hun instrument. Want zij wisten natuurlijk ook dat je via de pers. Dan moet je de mensen bereiken. En ja, en we gingen in discussie. Ik heb vreselijk veel met ze gepraat. Ik was zelf redelijk groen, want ik was helemaal niet zo onderlegd als zij in alle ismes van de wereld. Dus ik heb heel veel van ze geleerd, dat ook wel. Ik heb ook heel veel met ze gelachen. Maar er was altijd een soort grimmige ondertoon, want zij wilden iets. En ja, en ik was dan hun instrument in hun ogen. Maar ik dacht van, ja, dat zien we dan wel. Dus het was altijd een beetje zoeken en duwen en draaien. Ja.
Dat was natuurlijk ook de sfeer van die coup. Want in het begin, zoals we net zeiden, was het de sfeer van, nou ja, het voordeel van de twijfel. Op een zeker ogenblik werd het gewelddadiger. Tegenstanders die werden afgeranseld. En mensen die op straat openlijk ook pakken slaag kregen.
Ja, dat afranselen, dat was direct van het begin, de eerste dag. Dat vond ik dus wel...
Maar het werd openlijker, dat afranselen?
Nou, nee, niet zo openlijk als die eerste dagen. Want dat was bij de wilde konijnen af, hoor. Dat ze dus al het gaaiers hadden ze volgens hun eigen zeggen dan alles. Alles wat niet deugde hadden ze van de straat geroomd en hadden ze naar de kazerne gebracht. En al die mensen kregen daar een plein publiek, kregen die daar een pak slaag. Dat was niet om aan te zien. En dat ik ze ook vroeg, en wij moesten dat gaan filmen. Om dat in beeld te brengen.
Want ze waren er trots op.
Daar waren ze trots op. Van kijk wat wij doen. Nou hebben wij de macht. En nou gaan wij hier laten zien hoe je orde en hoe je het land op orde kunt houden. En dat moet je dus zo doen. Geef ze een pak rammel, want dat zijn ze gewend. Dus en dan brachten wij in beeld. Maar ik zei tegen die man van waarom doe je dat? En wie ben je? Ja, nou dit en dat. Die man is zo groot in beeld. Dus dat vond ik ook alweer komisch. Ik vraag hem wie ben je? En hij zegt van dat zeg ik niet. En hij is heel groot in beeld. Dus iedereen lacht daarom. Dus het was moeilijk. Waar is de grens tussen het lacherige, het lachendroom van, ah, het loopt zo vaart niet. En ah, ze drinken te veel. En ach, dit en ach, dit. We waren gewoon te jong, denk ik, hiervoor. Om de ernst ervan toen te onderkennen. En dat werd langzaam, nou, werd het grimmig. Maar ik denk ook onder invloed van politici in wording, of jongens, het waren vooral jongens, die zich dus de politiek gingen aanmeten omdat zij wel macht wilden. En zij wisten wel heel goed wat ze met het land wilden. En zij wilden die militairen daarvoor gebruiken. En dat zijn dus clashes geworden. Dat is in augustus 80 is dat een hele grote clash geworden. Dat Bouterse, die toen al dus de, zeg maar, de voorman was, hij was de leider van die Nationale Militaire Raad, die heeft die linkse jongens uit die Militaire Raad heeft die gevangen gezet. En toen is dat parlement stopgezet. En toen is Ferrier afgetreden.
Dus, ik denk dat het moment dat echt duidelijk was dat het, nou ja, laten we zeggen, game over was. Dat het gewoon, dat Suriname als rechtsstaat voorbij was, dat was toch uiteindelijk 8 december 1982.
Ja, kijk, dat is de apocalyps geweest. Hè? Dat ging langzamerhand, ging dat de glijbaan af, zeg maar. Het werd steeds erger, het werd steeds grimmiger, het werd steeds driester ook, wat er gebeurde. De universiteit was daar een heel goede kleine afspiegeling van wat er in het land gebeurde. Dat waren dus ook dit soort mensen die dus heel goed hun verstand bij elkaar hadden. En die dachten van, we gaan die universiteit bezetten. En wij gaan hier doen wat we willen. En dus in het klein gebeurde op die universiteit wat later in het groot in het land is gebeurd. Het ging soms met geweld. Toen werd er nog niet gedood. Er waren af en toe wel, een landbouwer is bijvoorbeeld wel een keer vermoord. En daar is toen, heeft iemand, een van die jongens die later ook is vermoord, 8 december aan Beer, die heeft daar toen een heel, er was een journalist, die heeft daar een heel verslag over gemaakt. Is hem niet in dank afgenomen. Die jongen, Bram Beer, is toen gevangen genomen. De hoofdredacteur van de Ware Tijd werd ook vaak op het matje geroepen. Wij werden vaak op het matje geroepen. Omdat wij niet handelden zoals zij dat wilden. Dus het werd steeds grimmiger, dat wel.
Maar 8 december 1982, de decembermoorden. Een groep van tegenstanders, advocaten, vakbondsmensen, maar ook veel journalisten, die zijn gewoon vermoord in koele bloeden, omdat ze tegen het regime waren. Een aantal daarvan, bijvoorbeeld jullie sensor Slagveer, die had jij van daarbij meegemaakt. Maar Beer noemde jij, Kamperveen was journalist. Ik geloof dat er meer journalisten erbij waren. Ik heb niet alle 14 namen paraat. Maar eigenlijk
Raman was er nog één.
Jullie waren toen ook niet meer veilig. Zodra dit was gebeurd, moesten jullie als journalisten...
Nee, dat was echt... Kijk, niemand had 8 december al zodanig zien aankomen. Ook al werd het grimmiger en grimmiger. Maar de vakbonden onder leiding van Cyril Daal... die zijn toen een hele grote clash aangegaan met Boutersen. En dat was het moment waarop het echt ging klappen. Dat Boutersen dus ook in het openbaar had gezegd van... ik ga hem contant betalen. Want hij had met staking het licht... en hij had de mensen van het lichtinstallatie... die had hij... zo'n file. Philips-achtig, ik ben even de naam kwijt. Maar in elk geval, die had hij onder zee, dus ze konden het licht uitdraaien in het land.
De elektriciteitscentrale.
De elektriciteitscentrale, ja. En daar was hij dus ook vakbondsleider van. En dat had hij ook gedaan op het moment dat Bishop, een vriend uit Grenada, die ook heel erg revolutionair was, maar dat was wel een veel doordachtere man, veel intelligentere man, wat besturen, politiek besturen betreft. En de reden waarom je dat doet, vergeleken met Boutersen, maar ze waren wel verwant in die zin van dat je een revolutie, wat je daar ook onder mag verstaan, dat je een revolutie gaat voeren in een land. Dus Bishop die kwam om zijn... geestverwant, als het ware, te ondersteunen. En toen heeft Daal dat licht uitgetrokken. En toen is de bom gebarsten. Toen heeft Boutersen dus in het openbaar gezegd... ik ga jou contant betalen. En terwijl aan de andere kant, bij die vakbonden, bij Daal... was een enorme toeloop van mensen die Daal kwamen steunen. Dus het was duidelijk hoe de verhoudingen lagen. Dus toen ging het er echt om spannen. En toen hebben ze dus ingegrepen. Hebben ze dus alle mensen die beweging... tegen die militairen steunde, die hebben ze dus van hun bed gelicht.
Jij was toen ook niet meer veilig. Laten we een hele grote stap nemen voor we het hebben over jouw terugkeer naar Nederland. Suriname nu. Er is heel lang sprake geweest van... komt er een onderzoek, komt er een vervolging, komt er gerechtigheid. De man die verantwoordelijk was voor deze moorden is nu... de man die de leiding heeft...
Het is mogelijk. In Suriname, bij God en in Suriname is alles mogelijk.
Maakt je dat boos?
Ja. Maar ja, wat doe ik met mijn woede? Ja, het maakt me boos. Het maakt me wanhopig. Het maakt me verdrietig. Het maakt me gek. Dat zoiets mogelijk is. Maar het is mogelijk. Dus.
Hoe is zoiets mogelijk?
Hoe is zoiets mogelijk?
Hoe is het mogelijk dat mensen kiezen... om de macht te geven aan iemand van wie ze weten dat hij bloed aan zijn handen heeft?
Kijk, als ik het antwoord wist, hè. Je kan alleen maar gissen. Er is natuurlijk heel veel over gepraat en gediscussieerd. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een land zichzelf dit aandoet? Hoe kan het? Het is een kleine gemeenschap, dus iedereen kent... mensen die vermoord zijn. Het is weliswaar nu al een tweede generatie zijn we verder. Dus die tweede generatie heeft daar niet die binding mee als mijn generatie. Maar daar zit een reden in. Kan je een reden in zoeken dat die tweede generatie dom is gehouden, tussen aanhalingstekens. Niet weet wat er is gebeurd in de jaren 80, culminerend in 82. En Boutersen dus ziet als een grote man.
Toen hij aan de macht kwam, toen waren er veel straatinterviews op televisie, veel verslagen. En eigenlijk was een overheersende reactie, vooral bij de jongeren. En jong, dat loopt dan eigenlijk ook al wel tot 40, zoiets. Heel laconiek.
Nou, tot 40 betwijfel ik. Kijk, het is een groot aandeel van jongeren. En het is in 80 gebeurd. Dus die, ja, nu zijn ze dan 30 ongeveer.
Ja, zoiets.
Maar toen dit allemaal begon, dat Boutersen zeg maar de dans ontsprong en echt de politiek inging en zijn politieke partij oprichtte, toen waren dat nog hele jonkies. Toen waren ze misschien net 18 en hadden ze dus stemrecht. En hij weet heel goed hoe hij die jonge mensen aan zich moet binden. Dat is een verklaring. Ik weet niet of dat de verklaring is, maar het is wel schrijnend dat in Suriname jonge mensen relatief weinig weten van wat er in hun verse geschiedenis, in hun recente geschiedenis is gebeurd.
Maar ja, als niemand het je vertelt.
Dat is dus ook een groot probleem. Ik zeg niet dat niemand het weet, maar er wordt dus relatief weinig over gepraat. Bovendien zeggen ze nu allemaal, want het gaat nu zo op het oog gaat het heel goed met Suriname. Als je daar komt, het boomt, heel veel auto's, veel casino's. Dan vraag niet waar dat geld vandaan komt. Maar Suriname ziet er nou geweldig uit, het trekt heel erg aan. En niemand heeft verder behoefte eraan om daar grote vragen bij te gaan stellen. En te gaan, wat ze dan in Suriname noemen, dieken. Dus dat is boren in het verleden. Dus laat maar zitten. We hebben het toch goed? Wat zit je nou te zeuren over vroeger? We hebben het nou goed en we gaan het nog beter krijgen. Met Boutersen.
Toch ga jij nog regelmatig terug?
Ja, om het bij te houden. Dat is ook een soort... Ja, nee, dat is flauw. Ik wil zeggen, dat is een soort masochistisch gedrag, maar dat is flauw. Maar dat is het niet. Ik ga graag terug. Omdat het ook... ik vind het is... het is toch een land waar ik van hou. Het is een land waar ik heel veel heb liggen. Familie zit er nog, zitten vrienden. Dus dat laat ik me niet afpakken. Maar er zijn andere mensen... die uit principe niet meer terug zijn gegaan naar Suriname... zolang Boutersen daar zit. Daar heb ik ook alle begrip voor. En dan zeggen ze van, ja, jij hebt last van je vleeselijke lusten... omdat ik dan wel ga en zij zijn sterk en ze gaan niet naar ze blijven. Bijvoorbeeld, weet je wie zo iemand was? Albert Helman. Lou Lichtveld is de grootste Surinaamse schrijver, ja. Die was een fervent tegenstander. Maar dat over tegendraads gesproken, nou, daar ben ik niets bij vergeleken bij die man. Dat was echt wauw. Ik ga er tegenin en ik zal jullie wel even vertellen. Hij wist ook alles beter. Hij wist ook heel, 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 heel veel. Maar goed, toen ik dus terugkwam in Nederland na die decembermoorden, toen ontmoette ik hem. En een hele kleine man, hele felle ogen. En hij zei tegen mij, wat daar gebeurt, dat kan niet. Toen dacht ik, wauw, hij was toen al ver over de 70. Ik denk, wauw, als jij dat zegt, weet je dan...
Oud verzetsheld ook.
Dus ik voelde me helemaal gesteund en ik kreeg kracht. Krijg je daarvan, hè, dat iemand toch zegt van... En hij is zo iemand die dus uit principe niet meer terug is gegaan naar Suriname.
Maar jij vindt het eigenlijk gewoon ook te leuk...
Ik vind het fijn om terug te... Het is een prachtig land. Ik hou heel veel van dat land. Vanwege zijn schoonheid, mooie natuur. Vanwege de mensen die ik daar nog heb, die ik ken en die ik leuk vind. En ik hou van hun grappen, ik hou van hun manier van leven. Ja, dus
het eten als de goede
eruit. Eten is natuurlijk ook zo. Dus je hebt nu, als ik daar ben, dan... Het is heel erg schizofreen. Want ik heb het leuk, ik heb het goed. De mensen met wie ik ben hebben het ook leuk en hebben het ook goed. Maar je moet je, als je het je plastisch voorstelt... zoals we hier in deze kamer zitten, alles is dicht. We praten met elkaar, we hebben het leuk samen. Maar als ik het gordijntje zou open doen... dan zou ik naar buiten kijken en dan zou ik misschien een hel zien. Weet je, zo stel ik me dat voor. Zo leven de mensen daar eigenlijk. Kleine ruimtes... figuurlijk gezien, kleine communities. En het zijn allemaal kleine eilandjes. En ze zorgen goed voor elkaar. En wat daar verder gebeurt, hebben ze niks mee te maken. Zolang die andere eilanden, om het maar zo te zeggen... niet komen bemoeien en dingen komen eisen van ze. Dus iedereen leeft daar langs elkaar heen.
Je leeft eigenlijk je persoonlijke leven met je rug naar... Wat dan het land zou zijn, of de regering, of misschien de samenleving zelf.
Ja, en het kan, want iedereen heeft daar dus nu baat bij. Ook de mensen die nu aan het bewind zijn. Die zijn ook een soort cluster. Die bemoeien zich eigenlijk ook niet met wat er in het land gebeurt. Ze bemoeien zich met zichzelf. Ze zorgen dat ze goed aan de bak blijven. Want als ze niet aan de bak blijven, dan gaan ze het gevangen in of zo. Dus ze zorgen in elk geval dat ze heel goed voor zichzelf blijven waar ze zijn. En wat de rest eromheen doet, is verder geen probleem. Hebben ze geen omkijken naar.
De decembermoorden, het was duidelijk. Maken dat je wegkomt. Game over. Gewoon het vliegtuig nemen. En er was eigenlijk maar één plek waar je naartoe kon.
Zo is het bij mij niet gegaan. Ik had wel, het was wel game over. Het was wel een apocalyps. Het was wel van, dit is het einde. Absolute einde. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. Het enige wat ik wist, ik kan niet, ik wil niet en ik ga niet terug naar die STVS. Dat was dus wat dat betreft.
De nieuwsredactie, dat kon niet meer.
Dat kon echt niet meer. En ik ben eigenlijk met het tweede vliegtuig hier naartoe naar Nederland kunnen komen. Met hulp van deze en gene. En meer omdat mijn zoon die zat toen hier. En we hadden toch al een afspraak dat of hij zou naar Suriname komen met de kerst, of ik zou hier naartoe komen. Nou ja, ik ben dus hier naartoe gekomen, weliswaar met enige moeite. Want toen ging niemand meer zo makkelijk het land uit. Maar goed, ik heb dat dus toen kunnen plooien. En ik ben eigenlijk weggegaan, niet met het idee toen van ik ga voorgoed weg. Ik moest even eruit. Ik wist niet wat. Het was kerst, oud en nieuw. Laat ik even weggaan. Laat ik even mijn hoofd van binnen wassen. Laat het even schoonspoelen. Want het was zoveel wat zich daarin had opgestapeld in die afgelopen tijd. En vooral dan met die hele. Met die moorden erbij. Het was te veel om te kunnen verwerken. En dan ben ik geen nabestaande. Dus dan moet je nagaan hoe dat is voor mensen die dus rechtstreeks hun man of hun kind of hun broer hebben verloren.
En die nog hebben moeten onderhandelen over de lichamen, ja, en allemaal, ja, allemaal te naar voor woorden. Ja, ja. Wat had je bij je dus, toen je terugkwam?
Ik had, toen ik naar Nederland terugkwam, ik had aan de ene kant had ik mijn dochter van 7 toen, en aan de andere kant een koffer. En ik heb alles daar zo gelaten.
En die koffer wel een beetje zorgvuldig gepakt? Nee. Of dan 8 paar sokken en 4 onderbroeken?
Ja, ik weet het niet eens meer. Ik heb niet gepakt met het idee van ik ga weg en ik blijf weg.
Eigenlijk ook wel een fijn moment in een leven, dat je gewoon alles wat je hebt zit in een koffer en je hebt je dochter en alles is vrij. Ik bedoel, het is een naar, onhandig, onpraktisch, benauwend moment, maar ook een mooi moment.
Ik kan me niet voorstellen dat ik dat gedaan heb. Ik zou dat dus nu niet meer kunnen. Dat weet ik niet, omdat je
de omstandigheden zijn.
Ja, de situatie is anders. Maar goed, ik heb dat gedaan zonder al te lang bij stil te staan eigenlijk. Ik had wel het idee van, nou, ik ga even weg en als ik terugkom ga ik in een ander huis zitten. Dus ik had wel wat meubels aan familieleden gegeven en wat kleren. Maar ook weer omdat ik dacht van, als ik terugkom ga ik in een ander huis zitten en dan heb ik die spullen toch niet meer nodig. Dus meer met dat idee. Dus ik heb wel een beetje opgeruimd, maar niet echt.
Dit moet ook eigenlijk, want je vertelt dat een van je kinderen is geboren in december. Die hele periode van het vluchten, zeg je net, was rond kerst en oud en nieuw. Dit moet eigenlijk ook een beetje een beladen tijd van het jaar voor je zijn.
Ja. Ik ben. Er zijn heel veel. Het is, oud en nieuw is. Sinds ik weg ben uit Suriname. Is oud en nieuw een gigantisch festijn geworden. Heb ik dus nooit meegemaakt. Want toen ik daar was, was het niet zo. We vierden wel flink oud en nieuw. Maar niet zoals het nu was. We vierden dat in de middaguren. Met heel, heel, heel veel vuurwerk. En dan was het daarna afgelopen tegen 5, 6 middags. En dan ging je naar je huis, of 7 uur. En dan ging je naar huis en dan was het afgelopen. En dan werd er s'avonds dan wel weer vuurwerk afgestoken. Maar nu zijn er dus gigantische feesten. En iedereen zegt, waarom kom je niet met oud en nieuw? Ik wil het niet. Dat wil ik dus niet.
Dat is dan te emotioneel. Je kunt wel terug, maar niet in die tijd van het jaar.
Ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat ik het daarom niet wil. Misschien.
Ik ga een klein stukje afsnijden. De Wereldomroep was heel actief, heel belangrijk. Omdat er was geen objectief nieuws meer. En de Wereldomroep, die zonden daaruit, die namen dat op zich met heel veel aandacht. Zodoende kwam jij te werken in Nederland bij die Wereldomroep. En via de Wereldomroep bij de NOS. En zo via de bekende anekdote die we al behandeld hebben, werd je nieuwslezer. Op een zeker ogenblik in je leven heb je ervoor gekozen om in de Bijlmer te gaan wonen.
Ja, dan maak je een hele stap. Ja.
Ik maak een hele stap.
Ja.
Maar omdat je net zei, ja, dat, ik hou van dat land, ik hou toch van die cultuur, van die omgeving.
Ja.
Is dat ook de reden om
dat
in de Bijlmer
te wonen?
Dat
is de reden die mij in de Bijlmer weer heeft gebracht, ja. Ik had een afkeer van de Bijlmer. Nou, dus ook dubbel hoor. Want ik heb de Bijlmer zien ontstaan toen wij nog hier woonden en we studeerden hier. Toen werd de Bijlmer net gebouwd en we hadden vrienden die kregen een kindje. En die gingen toen in de Bijlmer wonen, de Bijlmer. Dus wij gingen in de Bijlmer in een VW, weet je, met z'n zessen erin gepropt. En dan kwamen we daar in die negorij met alleen maar zandhoop en zo. Maar een enorme flat met heel veel ruimte. Dat wist ik van de Bijlmer. Toen ik in Suriname was, kwamen al die mensen die dus met de onafhankelijkheid hier naartoe kwamen, die namen, zoals dat heette dan, de Bijlmer Express. Dus die kwamen allemaal hier op die flats wonen. Ondertussen hadden we al die verhalen gehoord dat het niet zo ging zoals de ontwerpers van de Bijlmer hadden gedacht. Met die hele omgeving. Het is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar toen ik dus hier kwam, dacht ik van, ik wil overal wonen, maar niet in de Bijlmer. Dus ik wil wel in Amsterdam wonen, dus ik ben in verschillende plekken heb ik dan gezeten. Maar ik wilde niet in de Bijlmer.
Het had natuurlijk ook hele lange tijd niet zo'n ongelooflijk lommerrijke reputatie.
Nou, het was wel lommerrijk.
Maar de reputatie niet.
De reputatie was inderdaad vreselijk, ja. Dat mensen, ja, dat was veel criminaliteit en
drugs.
Drugs, leegstand. En de Surinamers hadden hier een hele slechte naam. En verder was de Bijlmer natuurlijk een aantrekkingspunt voor alles wat elders sociaal was afgevallen. Dat kwam dan in de Bijlmer terecht. Dus daar wilde ik niet bij horen. Tot ik op een zomerdag. Ik zocht een woning natuurlijk. Tot ik dan toch in de Bijlmer terechtkwam. En het was een hele mooie dag. En de zon scheen. En het leek alsof ik in Suriname was. Met schaafijsmannetjes schaafijskarretjes die daar schaafijs stonden te verkopen. Kinderen die daar omheen speelden. En mannen die liepen, vrouwen die liepen. Mannen die dan met domino zaten te spelen.
Vogeltjes in kooitjes.
Ja,
geur van kip.
Ja, ja. Dus toen dacht ik van oké, ik kom wel hier. Ik vind het wel fijn hier, maar niet in die flats. Dus toen ben ik in de lagere flats gaan zitten, waar ze dus wilden afrekenen met de fouten van de Bijlmer. Nou ja, daar ben
maar
ik eigenlijk.
Het verschil in de geschiedenis, want je kwam de eerste keer naar Nederland in de jaren 60. Toen was je daar in Limburg zo'n beetje de enige zwarte. En toen je terugkwam in de jaren 80. Toen waren de Surinamers een probleemgroep. Er werd slecht over ze gesproken.
Ja, ja, ja.
Er waren ook problemen, criminaliteit, drugs. Het was ook een veel grotere groep ineens.
Ja, dat is het verschil.
Maar het verschil was gigantisch.
Dat is het verschil. De aantallen zijn het verschil.
De aantallen maken het verschil. Maar wat nu de Marokkanen zijn?
Ja, dat
de
waren
groep...
toen de Surinamers. Ja. Nee, Marokkanen zijn nu de Surinamers van toen.
Ja.
Nee, wat zeggen?
En ook weer anders natuurlijk, ja. maar de groep waar iedereen het op afgaf.
Het is de aantallen. Toen ik in Limburg was, was ik zeg maar de enige. Ik was een missiekind. Weet je, ze kenden mijn soort kinderen.
Van de missie, waar
van
ze
de missiekalender,
geld
voor
inzamelen.
Dat vond ik natuurlijk ook raar, want ik had ook op Curaçao ook altijd geld ingezameld voor de missie. Dus missie, dat hoorde bij Afrika, niet bij mij. Maar goed, wisten zij in Limburg veel. Maar goed, dan kwam ik dan zoveel jaren later weer in Nederland terecht. Terug. En toen waren er veel meer mensen van elders die zich vooral in de grote steden, met name in Amsterdam, waar ik graag wilde zitten, verzameld hadden. En ik denk dat dat het verschil maakt. De grote aantallen, dat maken zeg maar de autochtone bewoners, die worden daar een beetje angstig van. Nou zeg ik het simpel hoor. Maar
Er waren natuurlijk ook problemen, maar misschien dat die problemen ook wat te maken hebben met de aantallen, dat het integreren gewoon niet lukt. Dat het bijna een soort scheikunde is dat je bepaalde verhoudingen moet mengen. Ja, dat klinkt eigenlijk ook niet
goed. Ja, dat is. Ik denk dat dat een behoorlijk complex sociaal probleem is, waar je misschien wel anders mee kunt omgaan dan men heeft gedaan. En dat men zou moeten leren van de dingen die niet zo goed zijn gegaan. Dat je bijvoorbeeld ervoor moet waken dat je mensen niet uit elkaar houdt. Dat verdeel en heers, hè, wat je... Dat ze vroeger in die kolonies natuurlijk ook hadden. Maar dat je daarvoor moet waken. Het zou mooi zijn als je je maatschappij zo kunt inrichten dat mensen als het ware Ja, Nederlanders hebben een pestekel aan het woord dwang, gedwongen. Maar toch dat mensen als het ware gedwongen worden om met elkaar te leven. En niet per se in hokjes gescheiden van elkaar. Dus ik denk, ja, is dat zo moeilijk?
Blijf je in de Bijlmer?
Ik blijf in de Bijlmer. Ja, de Bijlmer is hartstikke mooi, ja.
Dus je hebt je thuis gevonden?
Ik heb me nou helemaal thuis gevonden. En de Bijlmer is prachtig vernieuwd sinds de jaren, toen ik er kwam, sinds de jaren 80. In de jaren 90 hebben ze een enorme vernieuwing op poten gezet. En het loont, het toont.
We gaan het zo meteen hebben over wat er eigenlijk allemaal is gebeurd, ook na je loopbaan als nieuwslezer.
Ach, dat was alweer het tweede uur. De tijd vliegt, vindt u ook niet? Er is zoveel te vertellen. We hebben nog maar 1 uur te gaan voor het marathoninterview van Pieter van der Wielen met Noraly Beyer. Wilt u reageren op wat er gezegd is, mailt u dan naar marathoninterview@vpro.nl of twittert u met de hashtag marathoninterview. Na het nieuws, helaas al het laatste uur, want oh, wat is er nog veel te vertellen. Blijf luisteren.